De vorige keren hebben wij ons bezighouden met dat gebed van de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 1. Waar het ons immers om gaat, is dat wat de apostel hier leert wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. Wat dat betreft hebben wij het vanavond makkelijk. Want ja, moet ik aantonen dat de opstanding van Christus in het Oude Testament werd aangekondigd? Nou ja, wat er van hem staat hier vervolgens in vers 20. God heeft hem uit de doden opgewekt. Hem gezet aan zijn rechterhand. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Daarbij gaat het ook niet om echt verschillende dingen uiteraard. Maar wat er gebeurt is dat toch in het algemeen een beroep gedaan wordt op oud-testamentische uitspraken dienaangaande. Nou ligt dat enigszins moeilijk. En ik vind het ook moeilijk om zo'n onderwerp aan te breken om zo te zeggen, want van welke kant doe je dat, hè? Van links of van rechts bedoel ik. In het christendom heeft men over het algemeen een opvatting over de Heer Jezus Christus als degene die altijd al God was en God is. En als voor zover ik er iets van begrepen heb, maar ik geef toe, ik begrijp er ook niet alles van. Maar voor zover ik het begrepen heb, is het ongeveer zo. Hij was God, hij kwam op aarde, weliswaar in de gedaante van een mens, maar wij laten ons niet bedotten. Dat wil zeggen, wij begrepen toch wel dat hij in werkelijkheid was God geopenbaard in het vlees. En als je het zo zegt, dan heb je nog een Bijbelse term gebruikt. Zij het dan uit de Statenvertaling alleen, want die komt nergens anders voor, ooit meer. Met andere woorden, het is niet een Bijbelse uitdrukking. Dat lijkt alleen maar zo. God geopenbaard in het vlees. En we nemen daar nog genoegen mee ook, meestal. Hoewel iedereen weet dat je aan hem niet zien kon dat hij God was. En dus je kan niet zeggen God geopenbaard in het vlees. Dan had het tegenovergestelde moeten zijn. God verborgen in het vlees. Daar kan ik me nog wel enigszins in vinden. Het is nog net, of het theologisch of taalkundig verantwoord is, weet ik niet. Maar zoiets, dat zou nog net kunnen. Maar kortom, iets als de opstanding van Christus, daar gaat men ook gemakkelijk overheen. Want het maakt eigenlijk niemand wat uit. Natuurlijk, ik stel het nu zwart-wit, maar dat is om even wat los te schudden. Het maakt niemand wat uit, want men beschouwde hem altijd al als God. En of je nou opstond uit de dood of niet, ja, de vraag is nog of hij er eigenlijk wel in ging. Het blijft altijd een beetje moeilijk. U weet, maar die heb ik u wel eens voorgehouden, denk ik. Er ontstaat over Handelingen 2 altijd een discussie. Och, laat ik die maar meteen dan toch maar even aanhalen. Want ja, het is ons onderwerp, hè. Lezen wij in het Oude Testament over de opstanding van Christus? Het antwoord is letterlijk nee. Helemaal letterlijk kan überhaupt niet, want Christus is een Grieks woord en dat lees je dus niet in het Hebreeuws van het Oude Testament, dus het gaat sowieso niet. Maar letterlijk nee, je leest er niet over. Het zal pas blijken dat er wel over geschreven is door wat wij noemen schrift met schrift vergelijken. Maar ja, dat is wat Petrus zei dat we doen moesten. Ik vind het trouwens overbodig dat Petrus het zei, maar ik ben blij dat hij het zei, want dan kan ik het aanhalen. Hè. Petrus zei, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is, dit eerst wetende dat geen schrift, geen profetie is van eigen uitlegging. Want verschillende mensen, mannen gods, hebben gesproken door één en dezelfde geest gedreven staat er dan. Met andere woorden, het is allemaal van dezelfde schrijver en je moet het dus netjes bij elkaar houden en naast elkaar leggen. En het idee is de ene profetie verklaart de andere. Ik persoonlijk vind, dat zei ik al, leuk dat het er staat. Ik vind het fijn dat het er staat. Daar kan je de mensen voorhouden. Kijk, het staat hier. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat de normale wijze van onderzoek in welke discipline dan ook, in welk vak dan ook, onderzoek is altijd het verzamelen van feiten en ze daarna aan elkaar zien te krijgen. Dat wil zeggen hoe het met elkaar harmonieert. Hebben jullie nog? Voorbeeld, genealogisch onderzoek. Met de laatste paar maanden ben ik daar een beetje mee bezig. Dus je vindt hier iemand met geboortedata en overlijden en daar en getrouwd met of weet je veel wat. En allemaal losse gegevens en krijgt dat maar eens aan elkaar. Je moet het naast elkaar leggen. Maar het meest voor de hand liggend is natuurlijk gewoon een legpuzzel. Je hebt hier een stukje en je hebt daar een stukje. En de vraag is, past het aan elkaar of niet? Hoort het bij elkaar? Heeft het dezelfde kleur? Heeft het dezelfde patronen? Het kan op allerlei manieren met elkaar overeenstemmen. Maar of het ook echt past, is altijd nog maar de vraag. Nou ja, en dat is, zo werkt alle onderzoek. Ik bedoel, men vindt hier een scherf en men vindt daar een scherf. Meneer Kam is dat allemaal goed. Je vindt hier een scherf en je vindt daar een scherf en je verzamelt je hele handel. En als het mee zit, kun je nog een paar scherven aan elkaar passen. En hoe meer je er aan elkaar kunt passen, hoe meer... dan heb je een museum, hè. Zo werken die dingen. Dat is helemaal heel volkomen normaal researchwerk, onderzoek. Alle wetenschappelijk onderzoek behoort zo gedaan te worden. Dat het in de praktijk ook wel eens andersom gebeurt. Andersom is dit. Je bedenkt eerst een theorie en daarna ga je het een stukje zo in elkaar persen dat het je theorie schijnt te bevestigen. En daar promoveer je dan op. Waarna enige jaren later iemand anders iets heel anders beweert met dezelfde stukjes in zijn handen. Die promoveert ook dan. Hè? Zo werkt dat. Hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed, en bijbelstudie is wat dat betreft eigenlijk niks anders. Je moet schrift met schrift vergelijken. Ja. En daarna wil ik ook wel zeggen, daar ben ik inmiddels oud genoeg voor, wil ik ook wel zeggen dat wetenschappelijk onderzoek is niet iedereen gegeven. Het maken van legpuzzels trouwens ook niet. Maar het is niet iedereen gegeven en dat is met bestudering van de Bijbel ook zo. Vandaar dat in alle disciplines, alle takken van wetenschap, wordt onderwijs gegeven. Dat wil zeggen, er is het een en ander uitgezocht en de resultaten worden bekendgemaakt. Dat is het eigenlijk. En dat is niet iets bijzonders, dat is heel normaal. En in verband met de Bijbel gaat dat net zo. Hoe dat ook zij, wij vinden in het Oude Testament inderdaad geen uitspraken nog over de specifieke dood van de Messias, nog over zijn opstanding, nog over zijn hemelvaart. Maar dat we ze toch vinden, is omdat we ze naast elkaar leggen, die schriftplaatsen, en dan tot geen andere conclusie kunnen komen. Maar ja. Terwijl wij conclusies trekken, zijn er anderen die dan meteen roepen, dat gaat me te ver. Men moet het in een schriftplaats letterlijk zo zien staan. En dan gaat het niet. Maar ja, dan is mijn reactie altijd, maar waarom geloof je dan in een drie-enig God? Dat staat toch ook nergens in de Bijbel? Hè? En daar kom je zelfs niet op door het vergelijken van schriftplaatsen, moet ik jullie bij vertellen. Maar vooruit maar weer. Dat wil zeggen, er is een boel oneerlijke argumentatie daarin. Maar kijk, ik ben eerst even onderweg naar 1 Korinthe. Ja, daar ga ik zo naartoe. Ik ga naar Handelingen 2, maar ik lees eerst 1 Korinthe. Waarschijnlijk ten overvloede voor u. Maar daar zegt de apostel in 1 Korinthe 2... Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. U weet nog steeds waar het over gaat. De verborgenheid van het tegenwoordige verborgen koninkrijk en de verborgen Christus en een verborgen gemeente. In een bedeling der verborgenheid. En Paulus zegt, daar spreken wij wel over. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, vers 7 van 1 Korinthe 2, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Hier staat dus gewoon tevoren verordineerd, dus toch op een of andere wijze van altijd vastgelegd. Eer de wereld was, of wat er maar staat, verborgenheid die niemand, of wijsheid kan ook, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat betekent dus dat ze ook de kruisiging van de Heer Jezus een verborgenheid geacht wordt te zijn. Nee, dat staat er niet letterlijk, maar impliciet, dat is wat er wel staat. Als ze het geweten hadden, zouden ze de Heer niet gekruist hebben. Kortom, ze wisten ook niet dat de Heer gekruist zou worden. Anders zouden ze het niet gedaan hebben. Het staat er ook zo komisch in Handelingen. Nou ja, komisch, ironisch moet je zeggen. Als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Zo van, het was hun vijandschap, maar daar in hun vijandschap deden ze precies wat de profeten voorzegd hadden dat ze zouden doen. Maar de vraag is, maar waar staat dat dan in het Oude Testament? En het antwoord is, nou, als je één tekst wil hebben als bewijs, dan is die er niet. Want in oud-testamentische tijd waren deze dingen verborgen. En niet alleen zijn kruisiging, maar ook zijn opstanding. Toch lezen we erover en Petrus demonstreert ons hoe dat werkt. Dat vind ik wel leuk dat het diezelfde Petrus is. Dat is dus in Handelingen 2. Waar hij spreekt op de bekende Pinksterdag over vers 22, over Jezus de Nazarene. In ieder geval dus Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarene, een man, let op, een mens, staat er ook. Een man van God, onder u, en u weet een man van God, dat is de oud-testamentische term voor een profeet. De man Gods. En hij was een profeet. Een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. Zo ging het trouwens ook met de man Gods in het Oude Testament. Je komt in ieder geval terecht met die term, of door die term, kom je in ieder geval terecht bij Elia en wellicht Elisa. Zij waren man Gods en zij werden betoond door krachten, wonderen en tekenen. Daarmee demonstreerden ze dat. Nicodemus begreep het en die zei, niemand kan zulke tekenen doen, zo God met hem niet is. Dus wij weten dat gij zijt de leraar van God gekomen. Dat was betoond, ja. En dan staat er bovendien ook, onder jullie de betoonde krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Niet die hij gedaan heeft, maar die God door hem gedaan heeft, zodat hij toch iemand anders lijkt te zijn dan God. Ja, nou, dat was ook zo. In het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. En dan staat er, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Raad en voorkennis Gods. Deze overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Petrus zegt eerst dat het vastgelegd was in de raad en voorkennis Gods. Maar hij zegt niet dat ze dat geweten hadden kunnen hebben. Maar niettemin, ze hebben iets gedaan wat in de raad Gods toch vastgelegd was. Maar dan staat er meteen achteraan welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve zou gehouden worden. En de vertalers zijn bang dat we het niet begrijpen, terecht waarschijnlijk. En hebben het woordje dood ingevoegd, want daar gaat het over. Namelijk de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Mijn klassieke vraag, maar die kent u waarschijnlijk, dus ik excuseer me nou ook. Mijn klassieke vraag is, en waarom kon de dood hem dan niet vasthouden? Want dat staat hier. Dat de dood hem niet kon vasthouden. Waarom kon de dood hem dan niet vasthouden? Nee, het klassieke antwoord is dan, omdat hij God was. Maar ja, dan is mijn tegenvraag, maar waarom stierf hij dan eigenlijk? Dan had hij ook niet kunnen sterven. Het is toch een beetje een vreemd idee dat God kan sterven. Ik denk ook dat als God kan sterven, dan is hij geen God. Dan heb je het begrip God in ieder geval naar beneden gehaald. Of dat een theologisch of een taalkundig probleem is, weet ik nou weer niet. Maar goed, ja, je praat makkelijk langs elkaar heen, maar... God is toch de eeuwige God, de almachtige God. Die sterft toch niet? Laat staan dat hij zich laat kruisigen door mensen. Laat staan dat hij aan Pilatus macht over zichzelf toekent. Enzovoort. Dat kan dus ook helemaal niet. En zo is het dus ook niet. Zie? De vraag was, waarom kon de dood hem niet houden? Het enige echte antwoord geeft Petrus gewoon in de volgende verse. En het antwoord is, en ik weet nooit of ik het goed kan uitleggen of dat ik het eigenlijk wel moet uitleggen. Het antwoord is, omdat geprofeteerd was dat hij zou opstaan. En dat is het argument. Met andere woorden, het is ondenkbaar dat hij door de dood van de dood zou gehouden worden. Waarom is dat ondenkbaar? Nou, omdat God gezegd had dat hij hem zou opwekken uit de dood. En dat was het dan. Ik heb er nog één, zo. Ja, is dat een kausaal argument? Dat weet ik eigenlijk niet. Naar mijn idee wel, maar... Hè? Nou, ik vind het een goed argument, ja. Die andere is ook een heel sterke en ook een omstreden onderwerp. Dat is dat Johannes schrijft over de Joden in Johannes 12, meen ik. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had... Geef een vet hart en ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoort. En daarom konden zij niet geloven. Maar het punt is, ze konden wel geloven, dat deden ze ook. Sommigen. Staat in hetzelfde schriftgedeelte. Maar niet het volk als zodanig. Dat onderscheid moet je dus eerst kennen tussen een individu en een volk. Maar vervolgens de gedachte dat in die dagen het Joodse volk tot geloof zou komen, is absurd. Niet omdat het technisch onmogelijk was, maar omdat God gezegd had dat het niet zou gebeuren. Dus je hoeft het ook niet te verwachten. Hebben we die nog? Beter kan ik het niet uitleggen. Ja. Maar de Joden kunnen tot geloof komen. En ze hebben het even door ook gedaan natuurlijk. Toen maar. Maar niet als volk, officieel. En daar is nog steeds het wachten op. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Maar goed. Maar ze konden niet geloven. Niet omdat God het onmogelijk gemaakt had. Maar het was voor ons niet te verwachten dat het zou gebeuren. Want God had gezegd dat het niet zou gebeuren. Niettemin werd aan hen wel het evangelie gepredikt, dus het is hun eigen schuld. Ja, want God heeft het hen niet verboden, heeft hen ook niks in de weg gelegd, niets van dit alles. Alleen via zijn voorkennis heeft hij gezegd, nou ja, maar het zal niet gebeuren. Dan weten wij dat vast. En voor wat betreft het idee dat wij de wereld moeten bekeren enzovoort, kan ik u meteen zeggen, nou de Bijbel leert dat dat niet gaat lukken. Afgezien daarvan, het was ook niet de bedoeling. De bedoeling was een gemeente te verzamelen uit de volkeren. De frustratie van de gemiddelde zendeling. Maar ja, maar goed, het zijn bijbelse dingen. Maar wat staat hier nou? Het was onmogelijk dat hij door de dood zou vastgehouden worden. En het antwoord op de vraag komt hier. Want David, waarom kon de dood hem niet houden? Nou, want David... zegt van hem, en het antwoord is dus inderdaad, omdat in de psalmen staat dat het niet zou gebeuren, of dat hij niet zou gehouden worden, maar zou opstaan. David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel... Dat is gewoon het dodenrijk, hè? Dat weet u, hè? Nee, dat is niet het eeuwige vuur, dat heet niet hel. Nee. Hades, onderwereld, dodenrijk. Want gij zult mijn ziel in de... Sheol is het, in het Hebreeuws. Niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En het commentaar van Petrus op deze woorden, allen geciteerd uit de psalm. Want vers 26, 27, 8, ja, 25, 26, 27, 28 zijn alle geciteerd achter en volgens uit psalm 16. En Petrus zegt ervan, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Met andere woorden, daar lag eerst een embargo op. U weet wat dat is, hoe dat werkt? Ja. Het wordt wel bekendgemaakt, sommigen weten het, maar het mag niet gezegd worden nog. Hè? Het moet onder de pet blijven, heet dat. Maar hij zegt, want het was nog verborgenheid dus, hè? Het is mij geoorloofd vrijuit, met vrijmoedigheid staat er eigenlijk. Ik weet niet waarom het hier anders vertaald is. Maar de betekenis is gelijk, hè? Het is mij geoorloofd, het is toegestaan, vrijuit tot u te spreken... van of over de aartsvader David. En let op, het verhaal begon bij David in vers 25. Want David zegt van hem... David heeft dit gezegd. Maar ik mag u zeggen over de aartsvader David... dat hij zowel gestorven als begraven is. Ik vind het komisch hoe je het zegt, hè, Petrus. Ja, heel plechtig. Mag vrijer tot u spreken over de aartsvader David... dat hij beide gestorven is en begraven... en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat wil zeggen, toen was dat graf er nog in Jeruzalem. Nu niet meer. Nee. Ze hebben een monument, een grafmonument van David opgericht. Heel handig, want dat levert geld op, hè, voor de toeristen. Hè. Ja. Op wat ze voor dat doel de berg Sion noemen... terwijl iedereen weet dat dat niet Sion geweest kan zijn... maar staat er met grote borden staat het erop, Sion. Dus daar... ja, dat is zo. En als toerist word je daar dan langs geleid. En, ja. Kom maar. Maar toen, in de dagen van David, was het er nog. Dat was voor de verwoesting van Jeruzalem, uiteraard. En dan die prachtige woorden... alzo hij dan een profeet was... Wij dachten dat hij een poëet was. Maar Petrus zegt, hij was een profeet. En wist bovendien. Want sommigen denken dat profeten maar wat aanpraten... terwijl ze niet weten waar ze het over hebben. Maar dan vergist u zich, dat zijn geen profeten. Dat zijn politici. en predikanten. Moet ik even uitknippen? Ja. Hij wist dat God hem met ede gezworen had... dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat althans... de Christus verwekken zou om die op zijn troon te zetten. Die van David namelijk. Dat hebben de vertalers ook zo begrepen... want er staat een kleine zet op zijn troon te zetten. Verbaast me nog, maar inderdaad, dat hebben ze wel begrepen... Hij wist dat dus, dat wil zeggen, hij was zich dat bewust toen hij de psalm schreef. Zo heeft hij dit voorziende, want dat is wat profeten doen, voorzien. Zo heeft hij dit voorziende gesproken, geschreven mag ook natuurlijk. Hè. Heeft hij dit gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving gezien heeft. Dat wil zeggen, dat zijn weer die woorden uit Psalm 16. Met andere woorden, Psalm 16 spreekt over de opstanding van Christus. Maar daarmee ook over zijn voorafgaande dood. Dus. En daarna Ja, als die bedekking er dan even afgegooid wordt door Petrus, met betrekking tot psalm 16, daarna houden wij een hele reeks andere psalmen nog over die dezelfde strekking hebben. Te veel om op te noemen, daar begin ik niet eens aan. Er zijn zoveel psalmen die daar blijkbaar dan over gaan. En psalm 22 was voor ons eigenlijk nog een stuk makkelijker geweest dan psalm 16, omdat in psalm 22 ook verwezen wordt naar allerlei omstandigheden rondom en met betrekking tot de kruisiging. Die staan gewoon in de psalm. Zij verdelen mijn klederen, ze werpen het lot over mijn gewaad. Zij steken hun tong tegen me uit. Ze zeggen, hij heeft op de Heere vertrouwd dat die hem nu uitredde. Dat staat allemaal in die psalm, hè? En uitspraken als mij dorst, komt allemaal uit die psalm, psalm 22. We zullen hem de vorige keer wel aangehaald hebben, denk ik. Omdat daar ook staat dat hij na zijn opstanding de lof God zou verkondigen in de grote gemeente en zo verder. Kortom, wij vinden dat dus wel degelijk in het Oude Testament. Zijn dood in elk geval, begrijpen we niet verkeerd, bij heel wat symboliek in het Oude Testament waarin die dingen vast liggen. En het meest voor de hand ligt te denken meteen aan die hele offerdienst, de Levitische offerdienst onder de wet. Die lijkt me wel erg makkelijk. En daarna kom je vanzelf terecht bij nog wat andere offers buiten de Levitische offerdienst, zoals die ram, weet u wel, bij het offer van Isaac, noem maar op. Daar kom je dan wel op. En heel bekend is, maar die staat ook gewoon in de Bijbel, heel bekend is Jesaja 53... Maar zoals ze zegt, die staat gewoon in de Bijbel, want dat is het verhaal van Filippus en de zogenoemde kamerling. Die las dat stukje uit Jesaja 53, hij is om onze overtredingen verwond enzovoort. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. En die kamerling die stelt meteen de vraag. Nee, die Filippus die bij hem komt, stelt hem de vraag. Hij zegt, verstaat gij wat gij leest? En zegt die kamerling, hoe zou kunnen? Over wie heeft die profeet het eigenlijk? Gaat het over hemzelf? Zeer voor de hand liggende vraag altijd. Heeft hij het over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? Want heel wat schrijvers, wat ze ook schrijven, ze schrijven altijd over zichzelf, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, u dacht dat ze grote fantasie hadden, maar zelfs dan gaat het nog over henzelf. Maar goed, eigen dunken is bij schrijvers ook een gewild attribuut. Maar toen maar weer. Maar over wie schrijft hij? Over zichzelf of over iemand anders? En dan staat er en hij verkondigde hem Jezus, hè? Filippus. Want daar ging het dus over. Kortom, dat Jesaja 53 over de Heer Jezus gaat, is niet eens onze conclusie. Het staat gewoon in Handelingen. Al ken ik theologen die zeggen, toen Jesaja het schreef, ging het niet over de Messias, maar Filippus, dan wel de schrijver van Handelingen, Lucas, in dat geval, die past het op de Messias toe. Dat, zo doen ze dat, hè? Zo doen theologen dat. Hè? Die kan het niet schelen waar het over gaat, zelf. Die kunnen niet schelen wat over gaat. Die nemen een schriftgedeelte en passen het ergens op toe. Zo doen zij dat. En zij denken dat Filippus dat ook deed. En de schrijver van de Hebreeënbrief en wie het maar waren. Ja, soms begrijp je niet, hoe komen die mensen erop? Dan leg ik het u nu uit, hè. Zo doen ze dat. Ze denken dat je dat met de Bijbel moet doen. Want ze zeggen, dat doet Petrus in Handelingen 2. En dat doet Filippus bij de kamerling enzovoorts. Ze passen maar wat schriftplaatsen toe. En vanuitgaande blijkbaar dat die schriftplaatsen in zichzelf geen betekenis hebben. En daarom geeft men ze een betekenis. Maar het is de omgekeerde wereld natuurlijk. Hè? Als je er lang over doordenkt, kom je vanzelf tot de conclusie dat het godslasterlijk is. Omdat je God als schrijver, als auteur van de Bijbel dus niet serieus neemt. En zegt, maak zelf wel uit welke betekenis ik eraan geef. Maar ja, dat is wat de duivel deed, reeds in, op bladzijde 3. Toen was het 2, bladzijde 3 geloof ik. Nou ja, toen maar. Nee, Peter zegt hoe het zit en hij zegt er meteen bij, David wist daarvan. Hij kende die dingen en hij profeteerde hierover. Met andere woorden, David moet die dingen ook geweten hebben. Maar tegelijkertijd zegt Petrus ook dat het wel degelijk dus bedekt staat in die psalm. Er ligt een bedekking over. Maar dat is de... Dat brengt ons bij de klassieke waarheid, maar die moet ik eerder verteld hebben hier. De klassieke, volstrekt orthodoxe waarheid, dat je het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En niet andersom. Niet het Oude Testament gebruiken om het Nieuwe te verklaren, het is andersom. Het Nieuwe Testament is niks anders dan feitelijk commentaar en aanvulling dan dus ook. Maar in de eerste plaats commentaar op het Oude Testament. Het licht die bedekte termen eruit en zegt, kijk, dit is wat het betekent, nu weet je het. En zo wordt dus verborgenheid geopenbaard. Het blijft dus een moeilijke kwestie, dat zei ik u al. Maar niettemin, wij vinden die uitspraak in het Oude Testament. Ik moet er nog voordat ik er naartoe ga, moet ik er trouwens nog iets bij zeggen. Dat is dat strikt genomen, dat is, en ik bedoel ik strikter dan de Bijbel het soms neemt, maar strikt genomen, het was niet de Messias die gekruist werd. Het was de gekruisigde die de Messias werd. De Messias is per definitie degene met eeuwig leven. Degene die een positie heeft aan de rechterhand Gods, die zoon van David en dus zoon des mensen is en ook zoon van God is. Dat was hij niet altijd. Nou, voor Kerstmis in ieder geval niet, want toen was hij niet zoon van David of zoon des mensen. Dus dat gaat sowieso niet. Hij werd het pas in zijn opstanding. Dat staat trouwens, ik heb hem alweer weggeslagen, maar dat staat ook in Handelingen 2. Hè. God heeft hem tot Here, aan het eind van zijn toespraak, God heeft deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld. Dat wil zeggen aangesteld, dat was hij daarvoor dus niet. Dat is vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Hoe dan? Nou ja, door hem uit de dood op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand. En daarvoor was hij mens, hier op aarde. Ja, je kan niet zeggen een gewoon mens, want zo gewoon was hij zeker niet. De vraag is of er trouwens gewone mensen bestaan, maar dat is meer voor psychologen weer, hè? Ja, voor psychiaters zijn, maar goed. Die zeggen, die bestaan niet, gewone mensen. Alle mensen zijn psychisch gestoord, dus per definitie hebben ze veel klanten. Maar dat maar weer terzijde. Maar de Heer was mens hier op aarde, daar ging het nou juist om. Het is wel eens aardig om te vertellen dat het openbare optreden van de Heer Jezus begon, als je dat openbaar mag noemen tenminste, begon met zijn verzoeking in de woestijn. En de verzoeking in de woestijn was een verzoeking aan de Heer om inderdaad als God op te treden. Dat wil zeggen, en ik weet nooit hoe ik het beter kan zeggen. Dan zeg ik maar om gebruik te maken van zijn godheid. Maar het hele punt was, dit is nou juist wat hij had afgelegd. En hij was op aarde als mens. En zo wordt hij ook beschreven. Men lezen opnieuw Jesaja 53. Een man van smarten verzocht in krankheid. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Wij dachten dat hij van God geslagen en veracht was, enzovoort. Lees het maar na. Dat is de beschrijving van de mens. Bovendien, er zijn ook hoofdstukken geschreven over de mensheid van de Heer Jezus. En gek genoeg, dat valt er moeilijk in te krijgen bij christenen, maar in vrijzinnig christendom en onder ongelovigen heeft men daar totaal geen probleem mee, hè? En dat is de andere kant om binnen te komen. En eigenlijk is dat de goede kant. Daar was dan die mens. En dan? Ja, gestorven zoals iedereen. Nou, niet zoals iedereen, maar wel gestorven dan, hè? En dan? En dan komt pas de Bijbelse boodschap, namelijk God heeft hem opgemaakt en gemaakt tot vorst des levens, tot eerstgeboren van een nieuwe schepping, tot koning, tot hoge priester van een nieuw verbond, tot hoofd van de gemeente en wat het maar was allemaal. En dan krijg je nou Ik weet niet of we dat wel letterlijk moeten nemen, zei de man dan, hè. En zijn broer zei het ook trouwens, maar... Toen maar. Terlinde, heb ik... Ja, dan weet iedereen het weer. Nee. Dat mag ik wel openlijk zeggen, vind ik, ja. Die mensen zijn volstrekt ongelovig. Ze zijn wel christelijk schijnend en predikant, maar ze zijn volstrekt ongelovig. Dit is de essentie van de Bijbelse boodschap en van de Bijbelse geschiedenis enzovoort. En als men dat verwerpt, ja, dan kan je net zo goed je hele Bijbel aan de kant gooien. Dat meen ik echt, hè. Dan heb je aan humanisme genoeg voor je doel. Voor het doel wat ze zich gesteld hebben. Een doel dat niet bereikt kan worden, overigens, maar daar gaat het nou niet om. Ik wens ze sterkte. Het is een loffelijk streven, ja. Vind ik ook. Maar het heeft met de Heer niks van doen en met de Bijbel ook niet. Want de Bijbel is niet humanistisch, de Bijbel is christologisch. En daarmee ook christocentrisch. Maar wat ons hier verteld wordt in Handelingen 2, ik wilde het eigenlijk terug naar Efeze 1. Handelingen 2 zegt, God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt. Moet u, als u daar nog meer uitdrukkingen voor wil hebben. Oké, hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Hebreeën 2. Waar was ik gisteren? Handelingen 7. Nee, Johannes 17 was ik gisteren. Daar staat, verheerlijk mij. Vader, verheerlijk uw zoon. Omdat ook uw zoon u verheerlijke. Gij hebt daar macht gegeven over heel de aarde enzovoorts. Nou ja, dat had hij daarvoor niet. Dat heeft hij gekregen. En in de verzoeking in de woestijn zei de duivel, kijk eens, daar heb ik macht over. Maar ik wil het wel overdragen. En de Heer zei niet, daar heb je geen macht over, dat is mijn rijk. Dat zei hij niet. Niet dat dat veel bewijst, maar in ieder geval, het beschrijft goed de situatie. Indien gij Gods zoon zijt, doe dan zus. Indien gij Gods zoon, is het maar na, indien gij Gods zoon zijt, doe het maar zo. En hij deed niks. En hij zei, een mens, u weet wel, de verzoeker, indien gij Gods zoon zijt, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. Het antwoord was, een mens, dat is eigenlijk genoeg, hè? Een mens, zal bij brood alleen niet leven, enzovoorts. En daar gaat het maar om. Zo beschouwde hij zich, dat was hij, in die situatie was hij daar, en in die rol, die functie moet ik eigenlijk zeggen, zou hij zijn loopbaan lopen in vernedering, in gedaante als mens en gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. Zo is dat gegaan. Maar de triomf is gelegen in wat we dus zojuist lazen in Efeze hoofdstuk 1. Namelijk, God heeft hem uit de dood opgewekt. En wat wij lazen in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. God heeft hem opgewekt. En dat mogen dan voor sommigen een verrassing geweest zijn. Niettemin, het was onvermijdelijk, zei Petrus. De dood kon hem niet houden. Omdat God gezegd had hem te zullen opwekken. Het was geprofeteerd in de woorden van David. Maar de woorden van David blijken bij nader inzien woorden te zijn van de Heer Jezus. Waarom ook niet? Niet alleen in de psalmen is dat zo. Ook in de profeten komt die vorm vele malen voor. Dat gesproken wordt in de ik-vorm door de profeet, maar dat het in werkelijkheid woorden zijn die op voorhand gelegd worden in de mond van de Heer Jezus eigenlijk. Hè? Dat wil zeggen, de Heer is reeds in het Oude Testament antwoord. Bij voorbaat. Bij wijze van prematuur. Maar in Efeze staat er dan dus gewoon, God heeft hem uit de doden opgewekt. Vers 20 is dat, Efeze 1 vers 20, die is ook van belang om even bij stil te staan, omdat de uitdrukking uit de doden opwekken niet hetzelfde is als uit de dood opwekken. Het verhaal is dat op grond van het Oude Testament verwacht mocht worden ooit een keer een collectieve opstanding vanwege een eeuwig oordeel, een oordeel voor God. Daar wordt nogal eens naar verwezen. Min of meer als een vanzelfsprekende zaak, want je kan niet zeggen dat er uitgebreid geleerd wordt in het Oude Testament. Je kunt wel zeggen, je komt het er tegen. Al was het maar in de prediker, Ja. Men zou verantwoording afleggen over wat men met het leven gedaan heeft aan de schepper die het leven gegeven heeft. Dat op zijn minst. Nou goed, dan heb je natuurlijk nog wat psalmen. Het ligt voor de hand dat daarin die dingen ook vastgelegd zijn. Maar dat, zo is het ook. En als een keer meneer Lazarus is overleden, u weet wel, die van Bethanië, dan komt de Heer Jezus ter plaatse. En dan is er wat discussie over. En een van die dames zegt dan, ja, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. Hetgeen demonstreert wat ze geloofden. En of dat gangbaar Joodse gedachte was, dat kun je daar niet uit afleiden. Maar het is de gangbare gedachte. Maar ja, het is ook de gangbare Calvinistische gedachte enzovoort. Dus ja, de doden zullen ooit een keer komen. Men in een geloofsbelijdenis staat ergens, dat men gelooft dat de Heer gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. En men bedoelt ten jongste dagen of ten laatste dagen. En anders wordt die term wel gebruikt in, ik meen in Johannes 5 of daar in de buurt. Dat is op zich een Bijbelse gedachte. Maar dat is opstanding uit de dood als zodanig, namelijk uit het dodenrijk. Maar de opstanding uit de doden is heus letterlijk ook in het Nederlands een opstanding van tussen de overige doden uit. En dan gebruik ik maar wat extra voorzetsels. Van tussen de overige doden uit, want uit de doden, dat woord doden is het meervoud van één dode. Namelijk twee doden, drie doden, vier doden en daaruit wordt men opgewekt, dat wil zeggen daartussenuit. Dat staat er echt. Dat is wat dat woord betekent. Anders had het gewoon moeten zijn, heeft hem uit de dood opgewekt. Dat is namelijk ook gebeurd. Maar hier wordt het nauwkeuriger gezegd. Uit de doden. De term komt vaker voor dan u denkt, hoor, misschien. Het idee erachter is namelijk, hij zou opstaan niet ten jongste dagen, maar daarvoor. En dat laat zich raden. Want hij zou toch hier op aarde, in deze wereld, in deze oude schepping, de troon van David in Jeruzalem herstellen. Niet pas in een nieuwe schepping en na de jongste dag, maar hiervoor. Hij zou bovendien een oordeel brengen over de volkeren, de levende volkeren, de bestaande volkeren. Ja, dat heeft op de jongste dag niet zoveel zin meer. Want dat is het eind van het verhaal, voor wat betreft de volkeren. Dat zou daarvoor gebeuren. Bovendien hebben we nogal wat profetieën... waarin dan toch, zij het sumier, het een en ander beschreven wordt over de omstandigheden van bepaalde volkeren straks in het koninkrijk. En dat is niet in een nieuwe schepping, maar nog in een oude. Met andere woorden, noodzakelijkerwijs moest de Messias worden opgewekt uit de dood voor de jongste dag. En dus van tussen de overige doden uit. En de uitdrukking zelf impliceert eerst geboorterecht. Er zijn trouwens schriftplaatsen waar die begrippen zelfs aan elkaar gekoppeld worden. Het ene roept het andere op, dat doet het bij mij ook altijd. Even kijken of ik dat zo snel vind. Jazeker, het hele mooie is dat 1 Korinthe 15, vers 20. 1 Korinthe 15, vers 20. Waar staat, maar nu, Christus is opgewekt. Gezegd tot die lui die twijfelden aan een lichamelijke opstanding. 1 Korinthe, die dachten ook, nou, het zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn. 1 Korinthe 15, vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Niet maar uit de dood, maar dus met achterlating van de overige doden. En dan staat er ook vervolgens, komma, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is geworden, dat is, ik hou niet van overbodige woorden. Althans niet bij het schrijven, dus geworden laat je weer weg, hè? Behalve voor het Duitse zonder u. Dan mag je het er nog een keer extra bij zetten. En het woordje en staat schuin gedrukt. Wij vinden het woord noodzakelijk daar. Dat is jammer, want de constructie is nog een stuk degelijker. Het is weer zo'n appositie. Namelijk, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergene die ontslapen zijn. En dat woord en, dat lijkt op plus bij ons. Zo van en nog wat. Maar het hele punt is, het is niet nog wat, het is hetzelfde. En daarom moet het en er niet tussen staan eigenlijk. Maar ja, het is een constructie die wij niet meer gebruiken. Helaas. Maar je moet er maar aan wennen, vind ik. Christus is opgewekt uit de doden, is daarmee dus, en zodoende en daardoor, de eersteling, en niet maar geworden, zo van, dat is in het verleden iets geweest en dat was het dan. Nee, hij is daarmee de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En eersteling is hetzelfde als eerstgeborene. Nee, je schrijft het verschillend, maar het is hetzelfde. Dat heb ik u ook wel eens uitgelegd. Hè? Het begrip eersteling wordt gebruikt in verband met de oogst. En het begrip eerstgeborene wordt alleen gebruikt voor dingen die geboren kunnen worden. En dat geldt niet voor koren en haren, maar wel voor het vee en de mensen enzovoorts. Dan wordt vertaald met eerstgeborene. Maar het is in het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde begrip. In het Oude Testament dus. Kortom, eersteling of eerstgeborene, maar het impliceert dus, of het is, het impliceert niet, het is dus het eerstgeboorterecht. Hij is de eerste. En daar worden zijn rechten aan ontleend. Sommigen hebben het idee, God doet maar wat en daar kan een mens niet tegenop. En inderdaad, God doet wat en een mens kan daar niet tegenop. Dat was ook de prediker. Maar God doet niet zomaar wat. Alles wat hij doet staat in de Bijbel. Alles wat hij doet maakt hij van tevoren bekend. Hij werkt planmatig. Nou goed, en dus met dit dus ook. Dit is zo geregeld. Wij herkennen trouwens via het begrip eersteling. Want dat kunt u vragen, waarom staat het dan niet eerstgeborene? Dat had toch gekund? Dan moet ik u zeggen, nou, er staat eersteling, omdat daarbij de gedachte aan de oogst bij je moet bovenkomen. Want bij de oogst heet dat eerstelingen. Maar als je via de Bijbel terechtkomt bij de oogst, dan heb je dus inderdaad de eerstelingen garf. En pas 7 weken later de eerstelingen broden. Allebei als eerste vruchten van de oogst, overigens nog steeds. En daarna pas de oogst als zodanig. Met andere woorden, dat gaat in 3 fasen. En Matthäus 13, in de gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, zegt, de oogst is de volleinding der eeuw. Dat wil zeggen, het aanbreken van het nieuwe verbond, dat is de oogst, maar het gaat in 3 fasen. De eersteling, daarna nog eerstelingen broden, en daarna pas de oogst. En hier staat het ook, want het is vers 23 van 1 Korinthe 15. Maar een ieder in zijn orde, in de zin van volg dan wel rangorde. In de praktijk is het beide, omdat het verwante begrippen zijn, nou eenmaal. De eersteling Christus, onder terugverwijzing dus naar vers 20, dat is al geweest, opstanding van Christus. Daarna die van de, nou staat het woord de er niet bij, dat is jammer. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En vroeger wist men nog dat het als zodra gesproken wordt expliciet over de Christus, dan noemde men dat de mystieke Christus. Dat is theologie, ik heb het dus niet uitgevonden. De mystieke Christus, en daar verstaat men dan onder de gemeente. Dat hele lichaam, hoofd en leden. Ja. Maar het staat er echt, die van de Christus zijn. Het is een ingewikkeld verhaal, het komt erop neer. In het Grieks hoeft er niet te staan van is genoeg. Maar er staat van de. En dus zijn wij verplicht eigenlijk dat dan ook in de vertaling mee te nemen. Juist omdat het een overbodig woord is, ook in het Grieks. Maar het staat er wel. Dus mag je eigenlijk helemaal niet vertalen met van Christus. Je moet vertalen met van de Christus. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En onder toekomst niet te verstaan de jongste dag. Want dat betekent de term niet. De term toekomst wordt gebruikt voor de wederkomst van Christus. En dat is weer zo, omdat die term toekomst is de vertaling van parousia. En dat betekent aanwezigheid, presentie. Dus het gaat over de wederkomst van Christus. En dat is niet op de jongste dag, maar dat is verder voor. Meer dan 1000 jaar ervoor. Met andere woorden, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, slaat nog steeds niet op de jongste dag, maar slaat dus op een andere gelegenheid, namelijk op de opstanding en daarmee ook opname van de gemeente. Die dus onder andere wordt uitgebeeld in bijvoorbeeld die eerstelingenbroden, eerste vruchten van de oogst. En dat maakt de gemeente dan ook inderdaad tot de gemeente van eerstelingen. Dat is de term uit Jacobus 1. En anders gemeente van eerstgeborenen. En dat is de term uit Hebreeën 12. En dan gaat het hier nog verder, vers 24 van 1 Korinthe 15. Daarna zal het einde zijn. En mijn klassieke vraag is dan, einde van wat? En dan wacht ik even en dan zeg ik, als je het niet opleidt, heb je er niks aan, zeg ik dan. Het einde van de opstandingen. Daar gaat het toch over? Ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn. In zijn parousia, in zijn aanwezigheid. En daarna zal het einde zijn. Dat wil zeggen de voltooiing van de opstanding. En dat is op de jongste dag. Waarna overigens in het volgende vers alsnog verwezen wordt naar Psalm 110, vers 1. Maar dat gebeurde in Efeze 1 ook, dus daar was ik inderdaad aan toe. Waar staat, God heeft hem uit de doden opgewekt. Impliciet dus, God heeft hem gesteld tot eerstgeborene daarmee. Dat hebben we zojuist gelezen in 1 Korinthe 15. En heeft hem dus, want dat is wat hieruit volgt, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Want als zij gesteld is tot eerstgeborene, begiftigd is met eerstgeboorterecht van Gods wegen, betekent dat dus dat hij in de positie van God komt te staan. En dus dat hij macht heeft gekregen over wat er nu verder volgt. Over alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw of wereld, eeuw staat er eigenlijk, maar ook in de toekomende eeuw, om zo te zeggen. Dat wil zeggen dat hij dus aangesteld is als koning en hoge priester, blijkbaar. Maar het vloeit voort uit dat eerstgeboorterecht dat opgesloten ligt in de uitdrukking, God heeft hem uit de doden opgewekt. En voor wat betreft overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, het zijn verschillende termen, maar ik denk dat net als in vers 20 hier meerdere uitdrukkingen gebruikt worden met dezelfde betekenis. Dat wil zeggen, het zijn synoniemen. Niettemin, het is uit te leggen wat het verschil daartussen is, maar je hebt daar in de praktijk helemaal niks aan. Want wij kennen die categorieën niet als er al verschillende categorieën van machthebbers zouden bestaan. Alle naam die genaamd wordt, daar kom je nog net mee weg, want dat is zo goed als zeker de aanduiding van al die zogeheten goden die in de praktijk afgoden zijn en onder verschillende namen bekend zijn over heel de wereld. Maar Paulus zegt daarvan, nou ja, dat zijn de demonen. Dat is het laagste allooi wat je hebben kunt in die geestelijke wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er staat ver boven alle overheid en macht. In Hebreeën heet het gewoon ver boven de engelen. Hetgeen een samenvattende term is, want de term engelen wordt gebruikt voor in de praktijk alles, alle onzienlijke wezens, wat er maar zijn mogen. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat als hier staat, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, dan moet ik u zeggen dat die uitdrukking rechtstreeks ontleend is inderdaad aan het Oude Testament. Aan Psalm 110. En daarna heet het ook nog, in vers 22 heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat kan ook nog Psalm 110 zijn. Maar ook in het bijzonder Psalm 8. In mijn Bijbel staat het er ook keurig bijgedrukt hoor. Mag niet al te moeilijk zijn. Het ligt er dik bovenop. Maar de aardigheid is dat die beide schriftplaatsen, Psalm 110 vers 1 en Psalm 8 vers 7 of zo, dat die beide schriftplaatsen in het Nieuwe Testament hevig geciteerd worden. Het zijn min of meer de standaardteksten, om zo te zeggen, die uit het Oude Testament worden aangehaald in het Nieuwe om de tegenwoordige positie van Christus aan te geven. Dat wil zeggen, dat is niet de positie die hij altijd had, althans zo wordt het niet beschreven, maar het is de positie die hij inneemt sinds zijn opstanding uit de dood. En weer zeg ik dan, nou ja, een beetje christen vindt dat niks bijzonders, want die had toch al gedacht dat hij altijd al die positie innam. En voor hem betekent het dan niks meer dat God hem daar gesteld heeft. Maar beter is te komen vanaf de positie die Petrus inneemt. Die zegt, Jezus van Nazareth, de man Gods, in uw midden betoond met krachten, tekenen en wonderen enzovoort. God heeft hem opgewekt en God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. En dat kun je rustig een promotie noemen. Groter kan niet. In Filippenzen 2 heet het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hier heet het ver boven de alle overheid en macht. En in Hebreeën 2 heet het uitnemender naam boven de engelen geërfd. In alle gevallen betekent het, daarvoor had hij dat niet. Integendeel. Daarvoor werd hij vernederd. En ook zijn kruisiging valt binnen het kader van zijn vernedering. Voor alle duidelijkheid, hè. Ja, die uitdrukking brengt mij ogenblikkelijk bij Johannes 3. Maar daar wilde ik niet op ingaan eigenlijk. Maar Johannes 3, daar vind je die beroemde tekst over, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En het probleem is dat men daar leest alsof het gaat over zijn kruisiging. Waarna de vraag is, hoe hoog was dat kruis dan eigenlijk? En dat zeg ik niet om te spotten, maar dat vind ik een oprechte gedachte. Hoe hoog was dat kruis dan eigenlijk? Maar het is de verkeerde vraag. Het gaat namelijk niet over zijn kruisiging, want zijn kruisiging was een vernedering. Het gaat erom dat God hem verhoogd heeft tot aan zijn rechterhand. Dat heet de verhoging van Christus. En in die positie is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Bedankt aan Hebreeën 5. Hoe dat ook zij, Psalm 110 vers 1 wordt volgens mijn telling, maar misschien heb ik er een paar over het hoofd gezien, dat weet ik nooit zeker. Volgens mijn telling wordt het 20 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar ik ga eerst naar Psalm 110. En 20 keer, dat is erg veel dus, hè. Psalm 8 heb ik niet geteld hoe vaak. Dat is ook iets moeilijker te tellen. Maar Psalm 110, dus die psalm die begint met, nou ja, in elk geval Psalm van David. Men heeft er ook boven gezet, belofte aan de priesterkoning. Ik heb altijd meelijden met die lui die opschriften boven die psalmen moesten zetten. Want veelal gaat het over hetzelfde elke keer. Maar hier hebben ze het wel leuk gedaan, ja. Belofte aan de priesterkoning. Want in het eerste deel van de psalm, dat is vers 1 tot en met 3, gaat het inderdaad over een koning. Nou ja, het gaat over een scepter. En in het tweede deel vanaf vers 4 gaat het over een priester. Daar staat die beroemde tekst, vers 4. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is de centrale tekst waaromheen heel de brief aan de Hebreeën gebouwd is. En de tekst wordt dus een paar keer in Hebreeën geciteerd. Niettemin, ook vers 1 wordt in de Hebreeënbrief enige malen geciteerd. En vers 1 zegt: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En let op, de Heere, dat staat met hoofdletters, althans kapitalen heet dat, hè. Dat wil zeggen dat daar de naam Jehovah staat in het Hebreeuws. En het volgende woord Heere staat met kleine letters. En dat betekent dat er staat Adon. En meestal, vaak is het mijn Heere, dan is het Adonai. Jehovah heeft tot Adonai gesproken: zit aan mijn rechterhand. Waarbij het woord hand trouwens ook niet voorkomt, het is altijd rechts, hè. Zit rechts. Ja. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Met andere woorden, als er ooit staat: alle dingen zijn zijn voeten onderworpen in het Nieuwe Testament, dan kan dat beschouwd worden als een verwijzing eveneens naar Psalm 110. Ditzelfde vers, vers 1. Het kan ook de verwijzing zijn naar Psalm 8. Die zal ik er even naast leggen. Psalm 8. Want daar staat in vers 7: gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Die hebben we zojuist gezien in 1 Korinthe 15. Maar ik heb hem geloof ik niet meer gelezen. Maar als het gaat over alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, is het voor de hand liggend Psalm 8, maar het kan ook nog Psalm 110 zijn dus. In Psalm 8 is, dat is een prachtige psalm, daar wordt de vraag gesteld in vers 5, in het midden van de psalm, daar gaat het dus om. Dat is de essentie van de psalm. De vraag: wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, en wat is de zoon des mensen? Of wie is de zoon des mensen, wat eigenlijk gewoon hetzelfde is, dat gij hem bezoekt. En, en daarna is nog de vraag: hoezo zoon des mensen? Nou, dat is die zoon des mensen die een weinig, dat wil zeggen vers 6, een korte tijd, het woord tijds is hier niet ingevuld door de vertalers, hetgeen ze elders wel doen, maar hier niet. Gij hebt hem een korte tijd minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. U kent dat vers, want het wordt aangehaald in Hebreeën 2... en daar staat dat het slaat op Jezus. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds. Het is een lied, dus je moet, ja, het is. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die woorden mede een verwijzing zijn naar Genesis 1... over die mens naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen en die heerschappij zou hebben over alle gedierte en het kruipend gedierte des velds en de vissende zee en wat het maar was. En het is David hier die vraagt: wie is dat eigenlijk? Wat is dat voor iemand? En het antwoord wordt gegeven gewoon in vers 10, aan het slot van de psalm. Het is namelijk de Heer zelf. Maar ja, niettemin de zoon des mensen. Dat wil zeggen de zoon van Adam. Dat staat er ook letterlijk, hè? Wie is zoon des mensen? Ben-ha-Adam staat er. In vers 5. In zijn dagen was David de zoon van Adam. Volgens het erfrecht dat in de Bijbel gevolgd wordt van Adam, de generaties door, kom je terecht bij David, inderdaad, voor wat betreft het koningschap. Met andere woorden, hij was drager van die titel. Vandaar die Davidster, zeg ik altijd, hè. Want feitelijk is die zespuntige ster gewoon het teken van de zoon des mensen. Of dan wel van Adam zelf. Die mens, die zes van de zesde dag enzovoort, hè. Een zes van het menselijk getal uit Openbaring, hartelijk dank. Maar dat is het, hè. Maar David droeg die titel en ook de teken in zijn schild, in zijn wapen. Eigenlijk is het een heraldisch teken gewoon. Maar vooruit. Maar David zegt hier, ik ben het niet. Maar wie dan wel? En het antwoord is natuurlijk... die zoon van David, die zoon van God zou zijn. David wist dat, zei Petrus, met betrekking tot Psalm 16, maar het is Psalm 8. En David wist het hier ook uiteraard. Hè? Alle dingen zouden aan hem onderworpen worden. Dat wil zeggen, alle dingen zouden onder zijn voeten gesteld worden. En dan heb je terug naar Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Impliciet, alle dingen zouden aan zijn voeten worden onderworpen. Met een verwijzing nog naar Sion in vers 2. Dat is een term voor Jeruzalem uiteraard. En daarna ook nog heers, te midden van uw vijanden. Dus het is de verwijzing inderdaad naar het koningschap. Waarna dan in vers 4 alsnog over priesterschap gesproken wordt. En dan nog even wat. Er staat in vers 1 van Psalm 110, zit aan mijn rechterhand totdat. Dat totdat wordt gewoonlijk niet goed gelezen. Omdat wij denken dat totdat duidt op een toekomstig tijdstip. En dat zou kunnen, maar het kan ook duiden op een doel. Alleen hebben wij dan liever een vertaling met opdat. Maar die moet het wel zijn, hoor, op dat. Want het punt is dat op grond van dit vers wel eens geleerd wordt... nou ja, nu zit hij aan de rechterhand Gods... totdat, dat wil zeggen ooit in de toekomst... dan zal hij zijn vijanden zetten tot voetbank zijner voeten enzovoorts. Nou valt dat redelijk te verdedigen... omdat de Heer pas in de toekomst, in zijn wederkomst... die vijanden daadwerkelijk aan zich zal onderwerpen... Maar je kan het verdedigen wat je wil. Het Nieuwe Testament zegt gewoon dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, nu reeds. En dat is gebeurd toen de Heer Jezus verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in de toekomende eeuw, maar ook nu al staat er. Dat hebben we net gelezen. Met andere woorden, je moet hier niet lezen totdat ergens in de toekomst... maar hij werd gezet aan Gods rechterhand... en daarmee werden de vijanden gesteld tot voetbank uw voeten. En ik kan het ook mooi illustreren, want er staat vervolgens in vers 2... niet heers over uw vijanden, maar heers in het midden van uw vijanden... zodat hij op een of andere wijze een koninkrijk heeft... terwijl daarbuiten zich vijanden bevinden. En dat is een aardige omschrijving van de huidige situatie. Dat is namelijk, zoals we het in Efeze 1 vinden... namelijk hij is gezet tot Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht... waarna wij ons afvragen, en wat doet hij daar dan mee? En het antwoord is in de praktijk niks... Hij is namelijk aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Met andere woorden, hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Hetgeen trouwens daarna in hoofdstuk 5 tot twee keer toe letterlijk staat. Namelijk, hij heeft zich aan de gemeente, voor de gemeente overgegeven. En dus beperkt tot een werk aan de gemeente. En terwijl die vijanden nog steeds vijandig zijn... heeft hij niettemin een koninkrijk, dat wil zeggen... een verborgen koninkrijk. Met daarmee een werk in het verborgene. En dat is waar de psalm over spreekt. Trouwens, Hebreeën 2 legt het keurig uit. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Bovendien, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat stond trouwens al in Hebreeën 1. Maar er staat ook meteen bij... maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En daarna volgen die teksten over dat hij... zich en daarmee de eer en lof Gods zou bekendmaken aan de gemeente. Nog steeds gewoon Hebreeën hoofdstuk 2. En u ziet die beschrijving, die klopt precies. Hoe dat ook zij, deze uitspraak, de heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand totdat ik u vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten, vinden wij in het Nieuwe Testament 20 keer geciteerd. Ik weet niet of ik ze alle 20 bespreken kan. Nee, dat kan ik niet. Maar ik begin er wel aan. Namelijk in de eerste plaats in Matteüs 22, waar wij de mooie vraag vinden. In vers 42, Jezus vraagde hun en zeide: wat dunkt u van den Christus? Let op de Christus. Dit is hier niet de mystieke Christus. Dit is de Christus zoals die bekend kan zijn uit het Oude Testament. Want Christus is natuurlijk een begrip uit het Oude Testament. En de vraag blijft wie dat dan uiteindelijk is. Maar je kan ook vragen, wat is de Christus? Dat wil zeggen, wat zijn zijn eigenschappen? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Want op een of andere wijze, vooral in de Bijbel zeg ik er dan maar laconiek bij, op een of andere wijze is afstamming in hoge mate bepalend voor wie iemand is. Dat hebben we afgeschaft, dat weet u. Dat komt door de verlichting. Ja, dat heet zo, verlichting. Men heeft een breuk bewerkstelligd met het verleden. Je mag ook niet aan het verleden hangen, want dan ben je conservatief. Verleden doet er niet toe, is weg. Het gaat alleen om vandaag en daarna vooral om de toekomst. Vandaar, je moet progressief zijn, hè? En als je niet progressief bent, ben je gevaar voor de mensheid en voor de vooruitgang. Dat is waar. Zodat de wereld vol is met mensen die geen identiteit hebben. En dus op zoek gaan naar wie zij zijn. Komen ze nooit achter. Nee, ik weet het. Als je in de problemen zit, kan je afvragen hoe het komt. Je kan je ook afvragen hoe je ze oplost. En dat laatste is het belangrijkste waarschijnlijk. Maar niettemin hoe het zo gekomen is, is mede bepalend dikwijls voor hoe je het moet oplossen. Maar achterom kijken alleen heeft natuurlijk geen zin. Dat ben ik me heus wel bewust. Maar niettemin, als je vraagt naar het heden, ja, naar de toekomst kun je niet vragen. Want de dingen die wij vandaag kennen, die zijn niet voortgekomen uit de toekomst, maar uit het verleden. En als je het verleden weggooit, hou je niks over. Dan heb je geen identiteit meer. Ook als volk of als land niet meer. Maar dan heb je ook geen zogeheten normen en waarden. Die zijn er dan niet. Toe maar. Wat denkt u van de Christus? Die uit het Oude Testament. Nou, wat voor antwoord moet je erop geven? Hoe bedoel u? Oké. Wiens zoon is zij? Laten we daar dan maar mee beginnen. Wiens zoon is zij? En het antwoord is die van David. Kijk, dat wisten ze tenminste. In het christendom, als je dezelfde vraag stelt, krijg je niet dit antwoord, hè? Dan krijg je meteen de zoon van God. En als je er daarna het lef hebt om erop in te gaan, dat kon je vroeger de kop kosten trouwens, om dan nog wat te zeggen. Vandaag niet, dus ik ben een gezegend mens. Dus dan, ja, als je dan doorvraagt, dan krijg je te horen, hij is de zoon van God en dat was hij altijd al. Hij is de eeuwige zoon van God. Men spreekt zelfs over het eeuwige zoonschap. En men bedoelt met eeuwig, dit keer niet vooruitkijkend naar de toekomst voor altijd. Maar gek, als het over het eeuwig zoonschap gaat, hebben ze het altijd over het verleden. Hij was het altijd al. Waarna men gewoonlijk in zo'n geloofsleider is, want ik heb die dingen wel eens gelezen, stiekem. Daar put men zich uit in het volgende probleem. Hoe kan dat nou? En dan krijg je die dingen als van hij is van dezelfde substantie of dezelfde essentie van de vader. Dan moet je geloof ik zeggen van dezelfde substantie, maar van een andere essentie of andersom. Dat heb ik nooit kunnen leren, maar dat staat daarin hoor, in die geloofsbelijdenis. Dat weet ik zeker. Dat staat daarin, want volgens mijn woordenboek is substantie en essentie volstrekt hetzelfde. Alleen in de theologie weer niet. Eerlijk, maar wat het dan in de theologie betekent, weten de theologen zelf ook niet. Ze hebben gewoon twee synonieme woorden en gezegd, ja, het is wel hetzelfde, maar het is toch wat anders. Zo doen ze dat. En als u het begrijpt, u begrijpt het niet, want de mensen die het je leren en vertellen, die begrijpen het ook niet en dat zeggen ze ook. Dus, en ik bedoel er niet de draak mee te steken, ik bedoel alleen te zeggen hoe het zit. Maar ik weet dat het nogal komisch klinkt eigenlijk. Maar ja, men klungelt wat af, hè. Maar als je aan een Jood vraagt wie is de Messias, als je tenminste een echte orthodoxe Jood hebt, heeft hij geen aarzeling, die zegt de zoon van David. En dat is ook zo. En rond kerst kun je het aan christenen ook nog vragen. Maar ja, dan hebben ze een laadje openstaan dat de rest van het jaar dicht gaat. Dan willen ze nog wel zeggen de zoon van David. Dan komt dat een beetje boven. Dan komt er die kerstster boven in de kerstboom of zoiets. Ik weet niet hoe dat komt, maar dan is het nog net David. Maar daarna houdt het ook weer op. Maar van oudsher, hij is in ieder geval de zoon van David. De hele Messias-gedachte, als je dat zo zeggen mag, het Messias-begrip is ontleend volgens het Jodendom aan 2 Samuel 7. Maar dat is een hoofdstuk dat in het christendom gewoon gepasseerd wordt. Omdat we niet willen aanvaarden wat daar staat, namelijk dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël. En als je dwingend zegt, ja, maar het staat er wel, dan zeggen ze, ja, maar dat is met onderbreking. Of dan zeggen ze, ja, maar God is van gedachten veranderd. Of ze zeggen, ja, maar God heeft die troon van David in de hemel gesteld. Enzovoorts. Daar kom je dus nooit meer uit, maar men wil dat gewoon niet accepteren. En daarom wordt zo'n hoofdstuk vergeten. Maar niettemin, daar komt die hele gedachte vandaan. Hè? De Heer zei tot David, je gaat niet voor mij een huis bouwen, maar ik heb een goed idee. Ik ga voor jou een huis bouwen. Dat is de essentie van dat hoofdstuk. Dat staat er niet boven. Boven het hoofdstuk staat, God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat staat er boven in mijn Bijbel. Maar de essentie van het hoofdstuk is, God belooft David een huis te bouwen. Daar gaat het hoofdstuk over. En dat huis is dat koningshuis van David. De Joden hebben daar minder problemen mee. Die verwachten inderdaad de Messias uit David. Al heeft men dat langzamerhand ook wel opgegeven in brede Joodse kringen, hoor. Ze zijn al lang blij als er iemand een beetje Messias wil spelen. En of hij dan uit David is, dat maakt ze dan niet meer uit. Maar de echte orthodoxen, die ook over de dingen niet hoeven na te denken, ze hoeven alleen maar de traditie vol te houden, die zeggen gewoon wat de traditie zegt. Namelijk de zoon van David. En dat is het antwoord wat hij krijgt. En de Heer zegt niet dat het geen goed antwoord is, want het was een goed antwoord, maar het was maar een half antwoord natuurlijk. Dat heb je zo met mensen, hè? Die hebben twee ouders gewoonlijk, hè. En het antwoord zoon van David, ja, dat is nog niet compleet in ieder geval. Het is wel belangrijk natuurlijk, maar niet compleet. In elk geval, de Heer zegt, hoe noemt hem dan David in de geest? Dat wil zeggen, David, geïnspireerd en wel, die door de geest van God spreekt, in die Psalm 110 vers 1, hoe noemt hem dan David in de geest zijn heren? Er staat hier gewoon heren. Maar het woord heren fungeert wel degelijk als vertaling van Adonai. En Adonai is mijn heren. Hè? Want als hij de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn heer? Dat is zeer verstrekkend, deze uitspraak. Want het betekent dat de Heer zelf er in ieder geval van uitgaat dat de Joden weten dat Psalm 110 vers 1 en daarmee de hele psalm messiaans is. En dat dus deze uitspraak zit aan mijn rechterhand. Een uitspraak is van Gods wegen aan een zoon van David. De Messias. Heb u dat nog? Dat is een hele sterke. Het wordt ook niet tegengesproken. En het schijnt zo te zijn, maar ja, ik neem nooit de moeite om dat na te zoeken, want het is een heleboel werk. Wat eigenlijk nergens toe dient, wat mij betreft. Maar het schijnt dat de Joden vroeger, oorspronkelijk, Psalm 110, vers 1, wel degelijk op de Messias van toepassing brachten. Net als Psalm 2, om maar eens wat te noemen. Gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. Maar het probleem is dat aangezien die uitspraken zo duidelijk van toepassing zijn op die Jezus van Nazareth van de christenen, zijn zij, Joden, op hun gedachtegang teruggekomen. Want wij zeggen, kijk, het is de Messias, want het is in overeenstemming met Psalm 110 en met Psalm 2, noemt u maar op. En nou komen zij erop terug en zeggen, ja, maar die psalmen gaan helemaal niet over de Messias. Zo werken die dingen. U weet hoe dat werkt bij de Joden. Als voor heidenen is, is het niet voor hun. Willen zij het niet. Nou ja, doe maar. Ik kan het niet helpen. Maar hier vind je dat dus nog, hè? Want ze bestrijden dat niet. Het makkelijke antwoord zou geweest zijn, die psalm die spreekt niet over de Messias. Maar dat wordt niet ontkend. En de vraag van de Heer is dus, hoe noemt David hem dan zijn Heer, als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Met als toelichting, vers 45, indien hem dan David noemt zijn Heer, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. Nog iemand durfde hem van die dag iets meer te vragen. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat in het christendom dit ook problematisch is, als je daar vragen over stelt, hè. Als het gaat over het zogeheten zoonschap van Christus, dan gaan alle alarmbellen al rinkelen. Is mijn ervaring. Ik heb heel wat van die belletjes gehoord. Ja, zo gaat dat, hè. Want dan, Christus is de zoon van God. En ja, dat is hij ook. Maar de vraag is of hij dat altijd was. En het antwoord is nee. Hij werd het in zijn opstanding. Want voor zijn geboorte was hij nog niet de zoon van David. En toen hij als zoon van David hier op aarde rondwandelde, was hij niet de zoon van God, was hij vernederd namelijk. En hij werd het pas in zijn verhoging. Kortom, voor zover hij de Messias is, dat is pas sinds de dag van zijn opstanding. En dat is wat Petrus ook letterlijk zegt. Maar dat het hier aangehaald wordt, is natuurlijk essentieel. En u begrijpt hopelijk de consequenties van deze vragen. De Messias is niet alleen maar de zoon van David, die komt om zijn eigen stam, Juda, Joodse volk, te verlossen. Ook niet de zoon van David, alleen maar die heel Israël weer zal terugverzamelen en hij zal verlossen van de Romeinen. Wie dat toch altijd bedenkt, weet ik niet. Maar het is wijdverbreid, die gedachte. Dat de Joden dachten dat hij kwam om, dat de Messias moest komen om hen van de Romeinen te verlossen. Dat hebben die filmmakers en die romanschrijvers kennelijk nodig, want de Bijbel geeft er niet de minste aanleiding toe tot dat soort dingen. Maar hoe dan ook, de Joden hadden ook altijd een veel te laag idee van de Messias. En die namen de uitspraken over zijn positie aan de rechterhand Gods, dat heel de aarde, heel de schepping aan hem onderworpen zou zijn, die uitspraken namen zij niet serieus. En ik kan het rustig zeggen, want in het algemeen in het christendom neemt men de uitspraken over de Messias als zoon van David niet serieus. Hooguit als historisch feit. Maar daarmee neem je het nog niet serieus. Als je het serieus neemt, dan geloof je dat hij inderdaad hier op aarde de troon van David in Jeruzalem zou herstellen. Precies zoals de profeten hadden aangekondigd. En dus Israël zou verzamelen, niet alleen de Joden, maar heel Israël zou verzamelen, inclusief het Joodse volk of wat er van over is, enzovoorts. En inderdaad zijn troon zou vestigen in Jeruzalem en alle volkeren daaraan dat rijk zou onderwerpen, zodat hij daadwerkelijk zou zijn koning der koningen, heer der heren en wat het maar was allemaal. Maar men neemt het niet serieus. En als je het wel serieus neemt, ben je een giliast. En ik zeg altijd, dat is een erkende dwaalleer, hè. Dus je gelooft in een duizendjarig rijk, zeg maar, populair gezegd. Dat kent men niet. Zie. Het is altijd of het ene of het andere, maar het is beide waar. En deze vraagstelling is eigenlijk de inleiding naar de gedachte die natuurlijk heel in het hele Nieuwe Testament verder ontwikkeld en uiteengezet wordt. Dat hij niet alleen maar gekomen was voor het Joodse volk of zelfs voor Israël om dat te verzamelen, maar dat hij inderdaad een hemelse positie zou ontvangen eerst, waarin hij bovendien eerst ook één werk zou doen ook nog, om daarna alsnog uit de hemel weder te komen en vanuit de hemel zijn koninkrijk op aarde te vestigen. 2 Samuel 7 zegt, daar zegt de Heer tot David over een zoon die uit David zal voortkomen. Hij zegt, en die zoon, die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En hoewel de Joden om het hart roepen, onze God heeft geen zoon, moet ik u toch zeggen dat het gewoon in 2 Samuel 7 staat en bovendien ook in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En 2 Samuel 7, deze zal mij tot zoon zijn. Nog een moeilijkere is, maar die is ook moeilijker uit te leggen. Ja, als de Joden zeggen, onze God heeft geen zoon, dan ben ik altijd geneigd te zeggen, of op zijn minst te denken, die God van jullie is de zoon. Daarom heeft hij geen zoon. Maar het is wat lastig, omdat het zinspeelt op de naam Jehovah. Maar de naam Jehovah wordt natuurlijk toch aan de Godheid als zodanig toegeschreven. Dus dat maakt dat lastig. Dan moet er nog een heleboel meer uitgelegd worden eerst. Maar niettemin, die Jehovah, wiens naam zij niet willen noemen, is gewoon de Heer Jezus. Dat wil zeggen, Jezus zelf luistert naar de naam Jehovah. En de Joden willen dan weliswaar niks van de naam Jezus horen, omdat dat is die van de christenen, zal ik maar zeggen. Maar die naam, die andere naam spreken ze ook niet uit, maar dat is de naam van precies dezelfde. En wie die naam zal aanroepen, zal zalig worden. En het Nieuwe Testament zegt Petrus over de naam Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden, zodat u ziet dat de namen Jezus en Jehovah aan dezelfde persoon toekomen. Er zit niks anders op. Petrus leest op de Pinksterdag uit Joël, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Paulus leest het trouwens ook voor, een paar keer zelfs, in Romeinen 9 en 10, geloof ik. Dezelfde uitdrukking uit Joël. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is de naam Jehovah, hè? In het Oud-Testamentische gedeelte waaruit geciteerd wordt. Maar Petrus zegt over de naam Jezus vervolgens. In Handelingen 4, meen ik. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Maar het gaat niet om wat wij een eigen naam noemen, maar het gaat om de persoon die erachter steekt, uiteraard, hè? Nou ja, en hier in deze vraagstelling worden de Joden opgeroepen om te doen wat ze niet doen. Namelijk hun Bijbel bestuderen, hun Tenach bestuderen. Het tragiek wil dat in het Jodendom weliswaar officieel sprake is van bestudering der Heilige Schriften. Zij noemen het trouwens niet Tenach studeren, maar Torah studeren. Dat wil zeggen, het wordt toch beperkt door de zogenaamde boeken van, tot de zogenaamde boeken van Mozes. Maar zij verstaan daaronder niet begrijpend lezen. Zij verstaan daaronder kunnen voorlezen. Op voorgeschreven wijze, op de voorgeschreven toon. En volgens de voorgeschreven melodie en de voorgeschreven klinkers. Ja, die zijn voorgeschreven in de zogenaamde Masoretische tekst. Met al die tekentjes onder en boven de letters enzovoort. Terwijl ze moeten het leren lezen zonder die tekens. Dat wil zeggen alleen in consonantenschrift, dus alleen medeklinkers. En dan moeten ze weten, moeten ze geleerd hebben welke klinkers daartussen moeten. Maar ook de melodie waarmee dat moet voorgezongen worden eigenlijk. En dat noemen zij Bijbelstudie. Maar dit zijn dingen die kun je leren zonder ook maar een jota Niet voor niks gebruik ik die term. Zonder een titel of jota ervan te begrijpen. En dat gebeurt dan in de praktijk ook niet. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat hetzelfde natuurlijk ook gebeurt in orthodox-christelijke kringen. Dat wil zeggen, men kan het lezen, men kan bijbelteksten citeren, men kent hele schriftgedeelten uit het hoofd, maar heeft geen flauw idee waar het over gaat. En dat kun je ook horen als ze het voordragen. Dat merk je meteen. Ze weten niet waar het over gaat. Dan weten ze het ook niet voor te lezen. Maar ze doen het op een plechtige toon. En maar met een frasering waaruit blijkt dat ze geen idee hebben waar het over gaat. Nou ja. En dat merk je bij de Joden dus ook. Gebeurt wel op andere wijze. Maar kennis van de schriften, nee, die is er niet. En waar de Joden toe opgewekt worden hier met dit soort omstandigheden en vragen van de Heer Jezus, is gewoon om die schriften nou eens te bestuderen. Om te kijken wat God gezegd heeft. Er hoeft niet wat aan toegevoegd te worden. Het volstaat dat ze hebben wat ze hebben, maar ze kennen die schriften niet. Dan zegt hij dus ook, hebt gij nooit gelezen? En dan citeert hij Psalm 118 of zo, wat het maar was. Dat komt nog wel eens voor. En wat is dan dit? En dan citeert hij weer een tekst. Dat wil zeggen, ze worden geacht die Bijbel te bestuderen en dat doen ze in de praktijk niet. En als ze het zouden doen, zouden ze inderdaad tot de ontdekking komen dat hij wel degelijk de Messias zou zijn. Ik druk me zo nauwkeurig mogelijk uit. Dat hij onderweg was als zoon van David naar zijn Messiaschap. In ieder geval illustreerde hij door de tekenen die hij deed dat hij was wie hij was. Alleen dan moest je natuurlijk wel die oud-testamentische schriftgedeelten kennen die over hem spreken. En daarom is het een voor de hand liggende vraag. Wie is dat eigenlijk, die Messias? Wat is dat voor iemand? Wat komt hij doen? Waar komt hij vandaan? Wat zijn zo zijn bijzonderheden, om zo te zeggen, zijn eigenschappen, zijn attributen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar men heeft er geen idee van en dat is tot in onze dagen ook zo. Maar nogmaals, hetzelfde geldt in het christendom ook. Men heeft het, men gebruikt de naam Jezus, men gebruikt de naam Heer, maar of men ook weet wie dat is en wat zijn eigenschappen zijn en wat hij doet, ja, dat is maar zeer de vraag. En je kunt het alleen weten uit de Bijbel. En waar men die dichtlaat, omdat men er geen vertrouwen in stelt, en omdat men beschouwt als van de historie overgeleverd, maar we hebben de historie immers afgeschaft. We hebben het menselijk denken ervoor in de plaats gesteld. En die lui die dit vroeger geschreven hebben, waren per definitie dom. Enzovoort. Ja, daar weet je dus niet wie God is. Daar weet je niet wie de Heer Jezus is, wie de Christus is, enzovoorts. En hoewel dan de termen gebruikt worden, heb ik toch heel dikwijls de indruk dat ze toch een andere voor hebben dan die ik voor heb als ik mijn Bijbel open. En dat is de achtergrond van deze vraag. Wie is die Christus eigenlijk? Niet eens maar de zoon van David. Bovendien, het was bekend dat hij dat was, hè? De zoon van David. Maar als hij de Christus zou zijn, moest hij de zoon van God zijn. Maar alles wat daarop leek, werd hem kwalijk genomen en werd beschouwd als godslastering. Door hen. Terwijl hij moest van God afkomstig zijn, anders kon hij de Messias niet zijn. En kan niemand de Messias zijn. Maar goed, meer daarover de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Omdat u zich openbaart in uw woord. En omdat u ons inderdaad in dat woord, in heel de waarheid, leidt. Dat is wat u zou doen. En dat is waaraan wij ons mogen toevertrouwen. Omdat bij ons daadwerkelijk dat licht zou opgaan. Dat licht waarmee u in onze harten zou schijnen. Opdat wij u zouden kennen en deel zouden hebben zelfs aan uw heerlijkheid. Wij danken u dat we hier vanavond mochten zijn. en ook daadwerkelijk schrift met schrift mochten vergelijken, om ons te oriënteren niet op de omstandigheden om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt en op u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf aan u toe te vertrouwen, ook voor de komende tijd, en u te vragen, Vader, wees u ons nabij. Leid u ons in uw waarheid en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.